Laat onze jongeren nou hun talenten ontdekken.
Ja, super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma.
Mbo is gewoon de schakel van onze samenleving.
Iedereen blinkt uit in zijn eigen vak en die hebben we nodig.
Vanuit het kantoor van de mbo-raad in Woerden is dit mbo Outside. De podcast over wat er speelt in het mbo. Het mbo als waardevolle opleiding, unieke kennispartner, opleider van toekomstige onmisbare werknemers en, last but not least, goede werkgever. Ik ben Esther de Hek, voormalig radiojournalist, nog steeds interviewer en moeder van een mbo'er. En dit zorgt ervoor dat ik afgelopen jaren echt van het mbo ben gaan houden en de enorme waarde ervan ging inzien. Het mbo verdient een ereplek in onderwijsland en mag volop schitteren. En dat gebeurt dan ook in deze podcast, waarin ik iedere aflevering op zijn werkkamer Adnan Tekin ontmoet, de voorzitter van de mbo-raad. In zijn kamer aan tafel zitten dit keer nog twee andere gasten, Marieke Verboort en Lisette Goedhart. Marieke is talent en leadership specialist bij de technische dienstverlener Equens en Lisette was tot voor kort leercoach bij de zorgorganisatie Action Continu. Allebei werken ze met mbo'ers en ook allebei merken ze dat mbo'ers op dit moment super gewild zijn op de arbeidsmarkt. En over die enorme X-factor van mbo'ers gaat deze aflevering. Werkgevers in bijvoorbeeld die techniek en zorg halen echt alles uit de kast om jonge mbo'ers aan zich te binden. Marieke en Lisette kunnen daarover meepraten. Hoe doen ze dat en waarom? Plus, daar praten we ook over, wat zijn hun adviezen aan andere werkgevers? Marieke, kun jij allereerst eens uitleggen, ja, waarom wil jij hier graag aan tafel zitten om daarover te spreken?
Ja, tweeledig voor mij. Aan de ene kant vanuit mijn werk. Ik werk bij Equens in Nederland samen met ongeveer 6000 collega's zijn we dagelijks aan het werk met het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van technische installaties voor onze klanten, dus installatiebranche. En ja, daar merken we dat tekort aan mbo-studenten, technisch opgeleide mbo-studenten, ontzettend prangend is. En zeker met de vergrijzing die er, waar we eigenlijk al in zitten en die alleen maar door zal zetten. Dus daar heb ik mee te maken. En persoonlijk ben ik ooit opgeleid voor het onderwijs. En nou ja, mijn hart daar toch ook nooit helemaal aan verloren. Wat me altijd, toch wel pijn is blijven doen, is dat het mbo zo'n ondergeschoven, ondergewaardeerde post is, vind ik, hè, in de onderwijsmarkt. En geheel ten onrechte, denk ik. Dus dat is voor mij de drijfveer om mee te doen.
Ja, dus dat draag je ook nog steeds met je mee.
Zeker.
Dat je zegt van, ik vind dat eigenlijk niet terecht.
Helemaal niet. Nee. En zeker sinds de pandemie is denk ik wel heel duidelijk geworden dat Nederland echt volledig gedragen wordt door goed opgeleide mbo-studenten en werknemers. Dus mega belangrijk. Ja.
Nou, gaan we het zeker in dat gesprek nog over hebben. Maar Lisette, welkom. Jij zit hier ook.
Dankjewel.
Waarom ben jij aan tafel geschoven?
Ja, ik kan me helemaal vinden in jouw woorden, Marieke. Want ik werk als leercoach bij Action Continu, een grote zorgorganisatie in Utrecht. En in die functie heb ik heel veel te maken met mbo'ers, bollers en bbl'ers. Dus leren werken en naar stage lopen. En mbo'ers zijn voor ons de drijvende krachten, anders kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Dus super, super belangrijk. En op het moment echt lastig om mensen te werven en om mensen te binden en te boeien. Dus
Ja, en mbo'ers waar jullie mee werken, welke niveaus heb je het dan over?
Bij ons werken niveau 1, entreestudenten, niveau 2, helpende, niveau 3, verzorgende, IG, niveau 4, verpleegkundige en niveau 6, hbov'ers.
Ja, en je zegt ook, het is lastig om hen te boeien en te binden.
Ja.
En als leercoach tot voor kort, want jij werkt niet meer bij de zorgorganisatie sinds kort, is dat gewoon een hele belangrijke issue om ze wel te boeien om bij jullie te komen werken en ook vast te houden.
Ja, zeker. En ik heb op een leerafdeling gewerkt en ik denk dat dat een heel mooi concept is om deze mensen aan je bedrijf te binden, dus aan je organisatie.
Ja. Ja. Marieke noemde iets van, nou, ik heb in het onderwijs gewerkt. Ik heb eigenlijk altijd al een hart gehad voor die mbo'ers. Je zou kunnen zeggen dat is een soort hartdrijfveer. Waar zit die bij jou?
Zeker ook. Ja, ik zie ook gewoon dat deze mensen, de meeste mbo'ers, hebben echt speciale aandacht nodig. En ja, ik vind dat je dat, nou ja, hoe ik dat op de leerafdeling als leercoach heb kunnen vormgeven samen met de werkbegeleiders, denk ik dat dat heel belangrijk voor ze is, dat ze gezien en gehoord worden. Zeker omdat de negatieve berichtgeving in het nieuws, de media, echt heel erg is voor deze mensen. En ze zich vaak niet belangrijk vinden, voelen. En dat vind ik heel erg.
Ja, Adnan, voorzitter van de MBO-raad. MBO'ers voelen zich te weinig gezien en gehoord. En het is belangrijk dat ze gezien en gehoord worden, ook op de werkvloer. Ja, dan moet jouw hart open gaan.
Ja, zeker. Ja, dat herken ik natuurlijk onmiddellijk. Ik was gisteren op werkbezoek samen met mijn collega's van de VO-raad bij ROC Midden-Nederland in Nieuwegein, horeca en techniek, om ook met VO-leerlingen te praten die op een gegeven moment de overstap hebben gemaakt, hè, de oud-havisten, naar het mbo. Nou, er staat ook een meisje daar, en super slim, zegt ze zelf ook, maar ADHD, hè, dus van VWO begonnen en toen naar de HAVO, heel erg ondersteund door haar ouders om die overstap naar het mbo te maken. Maar ze was zelf, zegt ze, heel erg eigenwijs, want ze wilde per se de HAVO doen. Maar wat ze nou nog het meeste last van had, dat waren gewoon haar vriendjes en vriendinnetjes. Hè. Blijf ik dan nog in diezelfde bubbel als ik naar het mbo ga? Hè? En ze kreeg ook reacties van haar vriendjes en vriendinnetjes. Ja, maar jij kan zo makkelijk VWO doen, hè? Dus waarom ga je nou naar het mbo? Maar goed, ze wil gewoon kok worden. Hè? Dus ze wil haar hart volgen, haar talent ontdekken. Nou, dan heb je toch echt het mbo nodig, hè? Als je kok wil worden. Maar er zijn eindeloos van dit soort voorbeelden, hè, waarbij jongeren toch uiteindelijk hun eigen weg gaan kiezen. Maar je ziet op het moment dat ze een keuze hebben gemaakt, dat het toch best ingewikkeld is om hun omgeving daarin mee te krijgen. Soms zijn het ouders, maar soms ook is het ook de voetbalclub, vrienden, andere vriendjes en vriendinnetjes. Weet je, ze moeten steeds maar aan uitleggen.
Ja, ja. Dus dat is uiteindelijk ook, in dit geval was het van ze wilde het zelf, ja. Maar ze had wat uit te leggen.
Ja.
Het kan ook zijn, en Marieke of Lisette, ik weet niet of jullie dat tegenkomen, dat mbo'ers sowieso het idee hebben van ik had eigenlijk geen mbo'er moeten zijn. Ik had eigenlijk liever een hbo-opleiding willen doen, maar toch bijvoorbeeld bij jullie organisatie terechtkomen, Marieke. Dus eigenlijk een soort van schaamte wat erachter zit.
Ja, dat herken ik vanuit onze organisatie gelukkig niet. Omdat die technische installatietechniek, dat is echt een vak. Daar kies je echt voor. En gelukkig is dat er ook echt op mbo-niveau en op hbo-niveau. Wil je na het mbo nog verder, kan dat ook. Kan ook als je eenmaal aan het werk bent. Dus die mogelijkheden zijn er. Op zich genoeg. En ik geloof oprecht ook dat als je vanuit het mbo als student of als collega bij ons aan de slag gaat in die techniek, ja, dan zijn we zo blij met je. Dat het dat geloof ik je niet zal achtervolgen.
Nee, en hoe merk je dan dat jullie zo blij met hen zijn als mbo'ers? Hoe merk ik dat als werknemer?
Dat is een goeie. En ik denk dat je het nu als student merkt, dat je dat in de begeleiding terugmerkt. Wat wij als organisatie en denk ik in het algemeen, ja, blijft dat voor ons een groot aandachtspunt. Dus die begeleiding moet echt heel goed zijn, precies om de reden die Lisette net noemt. He, studenten willen zich ook net als ieder ander gezien en gehoord voelen. En daar is die begeleiding een enorme hefboom voor. Dus dat betekent voor ons als organisatie dat die begeleiding ook echt tip-top moet zijn. En die student daarmee het gevoel krijgt van, joh, ik word hier helemaal gewaardeerd. Ik mag hier blijven als ik denk dat ik hier wil werken. Er ligt hier een toekomst voor me klaar. En ik kan me ook verder ontwikkelen in mijn vak. Ik krijg te horen wat ik nog verder te leren heb. En ik krijg ook te horen wat ik al heel goed doe.
Dus de lat voor de werkgever ligt heel enorm hoog. Ik bedoel, je hebt het over tip-top. Herken jij dat, Lisette?
Ja,
tip-top. Ja. Eigenlijk beter kan niet.
Ja, je wil het zo goed mogelijk doen om aan mensen te houden en vooral om mensen te werven.
En hoe doen jullie dat om dat tip-top te maken?
Ja, dat is een hele spannende, want daar heb je heel veel factoren voor nodig. En hoe we het zelf hebben geprobeerd is om een hele interessante en leerzame werksituatie, werkplekken te creëren. Door de verschillende niveaus in te zetten. Mensen kunnen leren van elkaar. Mensen mogen fouten maken. Er is een veilig leerklimaat. En mensen groeien heel erg doordat je ze eigen verantwoording geeft. En doordat je in mensen gelooft en mensen ook echt ziet. Want dat is echt ontzettend belangrijk. En dan heb ik het over de BOL-studenten, maar ook zeker de BBL-studenten die wij volop hebben. Ja.
Adnan?
Ja, heel herkenbaar. Kijk, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat iets van 80-90% van de mensen die in jullie sectoren werken gewoon mbo'ers zijn, hè, in de zorg en in de techniek. Dus daar we hebben gewoon een verstandshuwelijk, hè, of een goed huwelijk met elkaar, laat ik het even zo zeggen. Waarbij wij onze ding moeten doen, maar ook wij ook af en toe naar de werkgevers moeten kijken rondom die begeleiding. En überhaupt dat er voldoende kwalitatief goede begeleiding is. Überhaupt dat er begeleiding is. En dan kijk ik veel meer naar de zorg. Hè, want dat is nu een grote uitdaging op dit moment. Dat we ook een stop hebben op sommige opleidingen in de zorg. Omdat we de begeleiding niet kunnen garanderen rondom de stages. En zonder stages geen mbo-diploma. Hè. Dus ik denk dat we nog meer in elkaar moeten investeren om dat te overbruggen met elkaar. Wat we ook zien, maar dat is eigenlijk al nog voor corona zagen we dat, is dat met name in de sectoren waar jullie voor werken, maar met name ook in de zorg, dat als je het hebt over dat binden en boeien, toch nog heel veel grote uitval is nadat ze al een diploma hebben gehaald en in die sector aan de slag gaan. En daar zou je natuurlijk ook als opleider over kunnen meedenken, hè, van hoe kunnen ze nou echt binden. Maar dat vraagstuk ligt toch echt bij de werkgevers, om te zorgen dat die mensen die met pijn en moeite zijn binnengehaald, hè, want laten we wel zijn in deze tijd met de krapte op de arbeidsmarkt, ja, weet je, hoe kan ik deze mensen echt een toekomstperspectief bieden die ver vooruit die 5 jaar ligt. En wat ik nou zo interessant vind, want wij hebben voor de opening van dit schooljaar onderzoek laten doen onder mbo'ers en alumni, hè, wat hun drijfveren zijn. Nou, er komen een paar dingen naar boven. 1, geld is niet het grootste drijfveer voor heel veel van onze jongeren. Werkgeluk is heel erg van belang. Hè, dus ook hoe ga je met collega's om. En 2, ze willen graag in de regio blijven werken. Nou, als je die 2 dingen nou combineert met elkaar, hè, en vanuit die visie ook probeer te kijken van hoe kan ik ze nou, hè, als ik dat weet, hoe kan ik ze nou binden aan mijn...
Ja, gaan we later in dit gesprek ook nog hebben over echt die oplossing en hoe pak je dat aan. Waar ik nog even, voordat we daarover gaan hebben, naartoe wil, dat is Marieke, even eerst richting jou, dus werkzaam in een technisch bedrijf. Dan heb je het over die mbo'ers. Die zo super gewild zijn, die jullie eigenlijk tip-top willen bedienen. Maar waar heb ik het concreet over? Over welke beroepen in de techniek, maar waar gaat het over?
Ja, voor ons moet je dan denken aan monteurs, lassers, fitters, elektrisch tekenaars, uitvoerders, werkvoorbereiding. Ja,
en daar is, kan me zo voorstellen, sowieso een chronisch tekort aan op de arbeidsmarkt.
Absoluut, ja. En daardoor moeten we dus ook creatief en innovatief zijn in waar halen we ze vandaan? Hoe maken we ons aantrekkelijk? Wat voor manieren hebben we? Waar kunnen we ze vinden? Dus zijinstroom is een weg die veel aantrekkelijker wordt. Maar ook, ik had het in het voorgesprek met Lisette al even over, we zijn eigenlijk ons ook steeds meer op middelbaar onderwijs aan het richten om in dit geval kinderen en adolescenten steeds meer enthousiast te krijgen voor het vak van zorg, voor het vak van techniek. En daar eigenlijk al de zaadjes te leggen voor om uiteindelijk die studenten aan ons te kunnen binden.
Maar even voor het beeld ook van ons. Ik heb het net over dat tekort. Waar moet ik dan aan denken? Is het gewoon zo dat jullie klussen niet kunnen aannemen doordat je die fitters, die warmtepompinstallateurs, et cetera, niet beschikbaar hebt?
Ja, dat komt voor.
Hoe ernstig is het?
Ja, dat zo ernstig dat je dus soms tegen een klant moet zeggen, joh, dat gaat ons nu niet lukken. Of dat moeten we dat moeten we later in de planning kunnen we dat pas doen. Omdat we gewoon de mensen niet hebben. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar over studenten. Maar studenten zijn voor ons wel een continue instroom van medewerkers. Dus dat is wel een hele belangrijke groep voor ons.
Ja. Lisette, tot voor kort werkzaam bij een grotere zorgorganisatie in de regio Utrecht. Over wat voor plekken werknemers in de zorg gaat het bij jullie? Wat doen ze?
Ja, heel divers. We hebben zorgmedewerkers, zoals ik net zei, de entree-studenten helpende, verzorgende verpleegkundigen. Maar daarnaast hebben we ook welzijnmedewerkers, mensen die activiteitenbegeleiding doen. Maar ook facilitaire dienst, dus de technische dienst. Wat hebben we nog meer?
Eigenlijk alles wat te bedenken is, aan mbo'ers, dat vind je in jullie organisatie.
Receptionisten, echt alles. En ook daarin stageplekken en gewoon leerwerkplekken.
Ja. En als ik goed begrijp, als leercoach had jij ook met deze brede groep werknemers te maken.
Zeker,
dus van alle receptionisten tot en met verpleegkundigen.
Nou ja, dat komt niet zo heel veel voor, maar die mogelijkheid is er wel. Voornamelijk heb ik mijn zorg- en welzijnsmedewerkers opgefocust. Ja.
En ook bij jullie, spreek voor zich, de kranten staan er vol van, maar chronisch tekort aan juist deze mensen ook.
Zeker.
Hoe chronisch?
Aan werkbegeleiders, de mensen die de studenten moeten begeleiden. En dat is wel enorm. En mensen lopen ook echt weg naar andere zorgorganisaties waar het gras misschien groener is of lijkt.
MBO'ers zijn afgelopen jaren steeds gewilder op de arbeidsmarkt geworden. Dat werd wel duidelijk in het gesprek wat we nu toe hebben met Lisette, Marieke en Adnan over die super gewilde MBO'ers. Meer dan de helft van de vacatures zijn MBO-banen op dit moment. Maar hoe, en dat zei jij wel mooi, Lisette, hoe boei en bind je die MBO'ers als werkgevers in de techniek waar jij werkt, Marieke?
Ja.
En in de zorg waar jij werkt, Lisette. Hoe houd je ze vast? Ja, wel aardig, even tussendoor. Een paar jaar geleden waren wij bezig met onze oudste zoon met het uitzoeken van een MBO-opleiding. En toen dachten we, één ding moeten we niet doen. Dat is een MBO-opleiding met hem gaan selecteren die opleidt voor de werkloosheid. Zo heette dat nog. Gros van de MBO-opleidingen zou opleiden voor de werkloosheid. We hebben hier een heel ander verhaal te vertellen aan tafel inmiddels. Wat is gebeurd, Adnan?
Nou, er zijn heel veel dingen gebeurd. Eén, ik denk dat corona een rol heeft gespeeld. Ontgroening en vergrijzing. Hè? Ik bedoel, we worden ouder en we werken ook langer door. En je ziet gewoon, de economie draait als een tierenlier. Hè? En de energietransitie moet gebeuren. Nou, we worden ouder in de zorg, betekent dat natuurlijk ook wel iets. Ja, ik denk dat die combinatie het heeft gemaakt dat onze mbo's nu zeer gewild zijn. Trouwens, jij zegt dat heel veel opleidingen destijds voor werkloosheid opleiden. Daar ben ik het niet mee eens. Er waren een paar opleidingen, die staken er wel bovenuit, die dat deden. Maar de zorg en de techniek, die waren ook voor corona al tekortsectoren. Daar zetten we al heel erg veel op in. En er zitten hier nu ook twee dames, vertegenwoordigers van twee sectoren, die echt een BBL-cultuur hebben. Echt, dat zit in het DNA, in de haarvaten. Dat betekent ook iets voor ons, hè, want daar moeten wij ons ook toe verhouden. Maar er zijn nog genoeg sectoren die helemaal geen BBL-cultuur hebben. En waar nog ongelooflijk veel winst te behalen is. Hè. De ICT-sector is heel groot in Nederland. Geen BBL-cultuur.
Ja, BBL, dus werken en leren, op de werkplek.
Ja. Dus wat is er gebeurd? Hè? Nou, dat is er gebeurd met corona en ontgroening, vergrijzing en heel veel orders van het bedrijfsleven. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig waar het nieuwe kabinet, als die ooit geformeerd wordt, waar ze straks mee gaan komen, hè, rondom arbeidsmigratie. Ja, weet je, dat verdoezelt ook wel een beetje. Hè? Want er zijn heel veel mensen uit Europa die met name ook in de zorg steeds meer, maar met name in de techniek, natuurlijk nu echt cruciaal werk aan het verrichten zijn. Iedere dag maar weer.
Ja. Dus Adnan, Marieke, die relativeert eigenlijk die opmerking een beetje van ja, zoveel jaar geleden zeiden we mbo'ers, het gros werd opgeleid voor de werkloosheid. Zoveel jaar geleden was jij niet werkzaam in de technische sector?
Nee. Nee.
Maar wel als talentcoach.
Zeker.
Maar ja. Adnan relativeert het. Zou jij dat ook relativeren?
Zeker op dit moment met mijn kennis van nu, van de branche. Ja, absoluut. Dat we hebben zoveel, als we willen, hè, zoveel meer werk te doen dan de mensen die we hebben. Dus het kan gewoon echt continu doorgaan, die instroom. En dan blijft er over wat Lisette ook zegt. Er moet natuurlijk altijd een goede mix zijn tussen aantal studenten en mensen die kunnen begeleiden. Want dat gaat niet zonder elkaar. Dat zit natuurlijk aan elkaar verbonden. Maar als we dat goed organiseren, dan hebben we altijd plek voor studenten.
Ja, en stel je voor, een student, iemand die nu VMBO TL doet, dit jaar examen doet, die gaat op zoek naar een mbo-opleiding. Welke kwaliteiten en vaardigheden moet zo'n persoon hebben om bij jullie op den duur een prachtige, tip-top geregelde baan te krijgen, Marieke?
Grappig genoeg gaat dat niet eens per se over de techniek. Maar gaat dat primair veel meer over, hè, is iemand leergierig? Wil die graag samenwerken? Is die flexibel? En kan die verantwoordelijkheid aan en nemen, krijgen? Je moet je voorstellen, wij werken op plekken waar veiligheid altijd enorm belangrijk is. En daar moet je mee om kunnen gaan. Hè? Risico's in kunnen schatten. Orders aan kunnen nemen op het gebied van veiligheid. Procedures kunnen volgen. Maar als we dan toch over de inhoud van het vak hebben, dus over de techniek, ja, dan moet je wel. Ja, je moet dat leuk vinden, je moet daar meer van willen leren. Je loopt de hele dag daar met mensen die dat vak ademen. Daar moet je vragen over willen stellen. Dus wij zeggen altijd, op het mbo leer je leer je de basis van techniek. En bij ons kun je van dat vak nog zo ontzettend veel meer leren. En daarmee ook doorgroeien. Maar die basis, hè, van die leergierigheid, dat samenwerken, verantwoordelijkheid, dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste.
En jij bedoelt, maar dat is eigenlijk vrij universeel, universeel voor veel meer sectoren.
Zeker, en ook voor andere studenten. Hè? Dus of het nou een mbo of een hbo of een wo-student is, ja, dat zijn eigenlijk de basis, competenties, persoonlijkheidskenmerken die we van iedereen wel nodig hebben.
Ja. En wat is jouw ervaring daarmee, Lisette?
Ja, ik herken het heel erg. Ja, motivatie is een hele belangrijke, maar zeker ook empathie, het interesseren in andere mensen, de omgangsvormen, een stukje communicatie is belangrijk in ons vak. Heel veel basisdingen die jij noemt, maar ook specifieke dingen in de zorg, hè, zoals stel je flexibel op, wees assertief, hè. Ga ook niet over je eigen grenzen heen. Ja, dat zijn hele belangrijke kenmerken die een student wel moet bezitten, want anders redden ze het niet in de zorg. Dat is best een harde werkplek in de zin van, als jij daar komt als jongere van 16, 17, word je heel snel volwassen, want je maakt ontzettend veel mee. En daarin moet je heel goed begeleid worden. En we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
Ja, want het komt op me over als dat er ook best, het is ook best veel gevraagd wat jullie allebei noemen, zeg maar,
zeker,
die vaardigheden. Dan heb je het bijvoorbeeld inderdaad over een 16, 17-jarige. Heden ten dagen. Dus
ja, maar dat is nog niet allemaal, ze hoeven het nog niet allemaal perfect te kunnen, hè? Mensen mogen leren. En als sommige vaardigheden, als je die nog niet bezit, dan kan je die altijd nog ontwikkelen.
Ja, Want Adnan, wat is jouw zicht op hoe dat binnen de mbo-opleidingen al aangepakt wordt? Nou, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, focus, noem maar op.
En daarom is dat leren in de praktijk zo cruciaal. Hè? Daar is het onderscheidend vermogen van het mbo. Hè? Dus we hebben het al eerder over gehad. Mbo's lopen veel meer stages, uren dan hbo'ers. En dat is gewoon nodig, hè? Want omdat ik vind echt mbo's doeners en aanpakkers. Ik vind ze heel erg dienstverlenend. Ik vind ze ook soms kwetsbaar, omdat natuurlijk ook ze met kwetsbare patiënten aan de slag gaan. Of bij mensen thuiskomen, of bij grote bedrijven thuiskomen. Waarbij ze ook voor moeten zorgen dat als ze weg zijn, dat het allemaal veilig is gebeurd, et cetera. Weet je? Ze laten zich niet door een teleurstelling uit het veld slaan. Hè? Want dat zijn ook mbo's. Hè? We hebben ook een hele grote groep mbo'ers in de opleiding zitten die... door hun privé situatie, door waar ze vandaan komen, al heel veel tegenslagen hebben gehad. Hè. Dus ook veel weerbaarder straks ook dan misschien een havist of iemand anders op die arbeidsmarkt terechtkomt. Dus ja, wij besteden daar aandacht aan. Ook in de opleidingen. Maar ik denk dat leren in de praktijk eigenlijk echt cruciaal is. Want daar komen die opleidingen en die praktijk komen naar samen. En daarom, ja, weet je, mijn hart bloedt als jij zegt, ik heb niet genoeg werkbegeleiders. Hè. Die zijn echt cruciaal.
Ja, je hart bloedt.
Ja, maar hard bloed, ja, als we niet genoeg werkbegeleiders in de zorg hebben. Hè? Ik bedoel, ik heb ook familie die zorgbehoeftig is. Ik word ook zelf ouder. Hè? Maar de studenten van nu, ja, die moeten straks morgen aan de slag met ons. Ja, ja. En als dat niet kan...
Ja. Maar dat is niet nieuw voor jou, wat Lisette vertelt, zeg maar, die tekort aan werkbegeleiders, denk ik.
Nou, ja en nee. Kijk, ook in coronatijd hebben wij wat dingen zelf kunnen oplossen met geld. Hè? Dus ROC van Amsterdam vind ik een prachtig voorbeeld. Onze grootste school, 42.000 studenten, die hebben gewoon 1 miljoen euro uitgetrokken uit de coronamiddelen om die begeleiding op de werkvloer zelf te organiseren. Hè? En dat was broodnodig. Dat was broodnodig. Maar wat ik nu dus veel meer ook merk, is dat door die druk op die zorg ook misschien potentiële werkbegeleiders of huidige werkbegeleiders gewoon in de zorg worden ingezet. He, veel meer dus handen aan het bed. Hè. Ja, en dat doet wel pijn. Dat doet wel pijn, omdat we ze morgen gaan deze mensen met pensioen. Ja, en dan hebben we geen opvolgers.
Ja, dus dan ben je eigenlijk op dat moment een probleem aan het oplossen, want er zijn handen tekort aan het bed. Dus je... werkbegeleiders erop. Maar door dat probleem op dit moment op te lossen, creëer je eigenlijk...
Ja, het is altijd de korte en de lange termijn die ontzettend conflicteren. En dat is gewoon complex.
Ja, want dat herken jij ook, Marieke.
Ja, je hebt nu klussen te doen, opdrachten voor klanten. Daar wil je natuurlijk je uiterste best voor doen. En dat zijn klanten ook van ons gewend. Dus die kwaliteit wil je waarborgen. Daar heb je mensen voor nodig. En je hebt tegelijkertijd die mensen die de begeleiding op zich kunnen nemen. Die heb je ook nodig voor het begeleiden van studenten, leerlingen. Ja, en dat gaat, je kunt jezelf maar 1 keer inzetten. Hè? Dus die squeeze, ja, die is ontzettend ingewikkeld. En daar hebben onze planners, maar wij ook als gehele organisatie, elke dag mee te maken.
En op zich is dat ook begrijpelijk. Hè? Want als je die orders niet kunt uitvoeren, heb je ook geen bedrijf meer. Kun je die toekomstige stagiaires ook niet meer begeleiden. Hè? Dus het is heel erg ook rationeel, heel erg uit te leggen. Weet je? Maar we zitten wel met de uitdaging.
Ja. Maar als je dan teruggaat naar wat is eigenlijk de essentie, de kern van dit probleem, kom je dan uiteindelijk gewoon bij een tekort aan mbo'ers die je verder kan opleiden? Of zit het probleem ergens anders?
Het zit hem ook in de toevoegen. We hebben absoluut aantal studenten loopt terug. En dan ga je zeggen, dan gaan we het doen met de studenten die we hebben. En dan loop je tegen dit soort problemen aan. En volgens mij zijn die op zich wel oplosbaarder dan dat we te weinig studenten hebben. Kijk, wat ik wel grappig vond, ik haal het er ook even bij. Want wij moeten ook natuurlijk wat cijfers bijhouden. Ondanks dat dus het aantal studenten terugloopt de afgelopen jaren, is het ons toch gelukt om bijvoorbeeld 2% meer in de zorg jongeren op te leiden. He, dat is dus best knap, hè? Dus voor een sector waarbij het absolute aantal studenten terugloopt. De BBL groeit natuurlijk. Hè? We hebben het heel weinig in dit gesprek over de bol gehad. Maar de BBL groeit en dat is helemaal niet zo vreemd. Omdat er natuurlijk heel veel werk is. Heel veel werk is. We zien iets van een afname bij de techniek van 4%. Maar de BBL groeit daar ook. Dit zijn de bol studenten die ik dus noem. Maar de BBL die maakt dat wel, denk ik, goed. We kunnen best wel aan wat knoppen draaien, maar dat moeten we heel gericht doen en dat moeten we heel verstandig doen.
En de knop van de hbo'ers? die invliegen. Is dat een optie of is dat te makkelijk gedacht, Marieke?
Voor ons is dat niet per se een optie. We hebben beide nodig. Maar ze doen echt wel andere dingen bij ons. Het is een beetje de mbo'ers even heel algemeen. Hè, maar dat zijn de praktisch opgeleide. En de hbo'ers wordt toch al wat theoretischer. Of zit op een ander vlak, hè, meer aan de ontwerpkant. En dat is gewoon een ander vak. Dus er zit wel doorgroei en uitwisseling, die is wel mogelijk. Maar we hebben echt allebei nodig. En waarbij mbo-studenten een ontzettend groot aandeel hebben.
Ja, ja.
Dus ik zou niet zeggen, we kunnen het een met het ander oplossen.
Wat ik wel best interessant vind. Kijk, die zonnepanelenbranche is nu tijdelijk ingestort. Hè? Ik zeg tijdelijk, hè? Er is heel weinig werk nu. Zou je niet dan die mensen die dus nu tijdelijk zonder werk zitten, kun je dan niet in die installatietechniek op die warmtepomp kunnen inzetten? En dus ik denk dat wij ook, als je kijkt naar oplossingen, ook slimmer met elkaar, met de sectoren en de branches moeten kijken. Hoe kunnen we dat nou wat flexibeler inrichten? Ik vind het bij jou in de zorg is het al wat ingewikkelder, hè, denk ik. Omdat het toch wat strikter gescheiden is. Weet je? Dus dat zijn best wel mogelijkheden.
Ja, eens. En dat merk ik ook. We moeten steeds, wat ik al zei, slimmer, innovatiever, met andere invalshoeken kijken naar hoe lossen we dit op. Of nou ja, oplossen is misschien al heel ambitieus, maar hoe blijven we studenten aantrekken? Ja, daar moeten we steeds met meer nieuwe invalshoeken.
En wat Adnan aangeeft, want ergens over tafel ontstaat er nu zoiets van.
Ja, precies.
Doorspreken over hoe kunnen we toch misschien via een andere weg nadenken over oplossingen.
Ik denk dat heel belangrijk is. En dat we dan dus moeten kijken naar wat mist iemand dan nog om ons werk bijvoorbeeld te kunnen doen. Alles waar binnen billijke en redelijke termijnen iets mee te doen is, ja, dat moeten we onderzoeken, zeker. Ja.
Is dat herkenbaar, Lisette?
Zeker, ja.
Dus alles wat mogelijk is, alles uit de kast halen.
Ja, wij zijn daar heel erg mee bezig geweest de afgelopen maanden eigenlijk, om projecten te starten, met middelbare scholen samen te werken, die binnen te halen, te laten zien, wat is nou zo'n verpleeghuis, wat gebeurt hier nou, wat voor werk kun je hier doen? Er is een project gedraaid van problemen die waren ontstaan bij ons in het verpleeghuis en die hebben hun opgelost. En zo hebben ze alvast een soort kijkje genomen bij onze organisatie. En er is al een student die zei van, nou, ik zou wel bij jullie stage willen lopen en ik wil straks de zorg in. Dus hoe mooi is dat? En we hebben ook niveau 1 entree-studenten binnengehaald om maar te kijken van, hey, hoe kunnen we ze motiveren en stimuleren om straks een helpende opleiding bij ons te gaan doen. Die uiteindelijk belanden ze echt als handen aan het bed in de zorg. En dat is ontzettend belangrijk, ja.
Ook die mensen die koffie en thee rondbrengen.
Ja,
hè,
zeker. De gesprekjes voeren. Ja. Dus zorgen voor het welzijn, wat ontzettend belangrijk is in ons vak. Ja. We hebben ze allemaal hartstikke hard nodig. En als je zorgt voor een beetje een leuke, leerzame werkplek, dan hoop je dat ze uiteindelijk een opleiding gaan doen in de zorg.
Ja.
Ik vind echt geweldig wat de zorg ook doet met entree. Hè. Dat zien we wat meer dan in de techniek, volgens mij. Dat begint een beetje vanaf niveau 2, denk ik. He, maar de entree, he, dus ze hebben toegevoegde waarde, ze kunnen mee in de samenleving. Weet je, en ze doen ook gewoon verdomd nuttig werk. Echt bijzonder.
En ook al zie je het niet gelijk, hè, het werpt niet gelijk zijn vruchten af, zichtbaar voor de organisatie, maar wel op de lange termijn. En je ziet persoonlijk aan de studenten dat ze zo groeien, dat je ze zo ziet opfleuren van een gesprekje, dat ze dat kunnen voeren met de bewoners. Dat ze zelfstandig een keuken schoon kunnen houden en de lunch kunnen bereiden. Ja, het is fantastisch.
Even een voorbeeld waar ik mee werd geconfronteerd. Sommige van onze scholen hebben numerus fixus op doktersassistenten, die opleidingen. Nou, toen werd mij verteld, dat komt omdat er geen genoeg begeleiding is. Maar dan ga je dus praten met de huisartsen en dan blijkt het gewoon door huisvesting te komen. Ze hebben niet genoeg aantal vierkante meters. En daar heb je natuurlijk als samenleving nooit over nagedacht. Hè? Want ik dat denk ik ook aan mijn eigen huisarts. Ja, dat klopt. Als je daar binnenkomt is heel klein allemaal. Hè? En je ziet ook zijn met name dames aan de balie, nou, die ook op elkaar zitten, et cetera. Maar in deze arbeidsmarktkrapte, we komen uit corona, hè? Dat heeft natuurlijk ook niet echt geholpen, hè? Met die 1,5 meter, et cetera. Weet je, we moeten als samenleving dus ook anders kijken als wij naar nieuwe huisartsenpraktijken bouwen en allemaal dat soort dingen. Weet je, het zijn van die kleine dingen waar we niet bij stilstaan, die nu een grote negatieve effect en invloed hebben.
Dat noem jij nu, Adnan? Maar zijn dat ook speerpunten, zijn dat zeg maar gedachten die ook daadwerkelijk ingebed worden in op de duur een plan?
Ja, maar ik ben daar niet. Ik kan daar niks. Ik kan er zelf niet zoveel mee als voorzitter van de MBO-raad. Hè. Dus wij constateren dit. Hè. Dus ik kan dit ook constateren, ook maatschappelijk constateren. Hè. En ik heb een gesprek gevoerd ook met de landelijke huisartsenverenigingen. Dus die moeten echt die lobby gaan starten om ook bij nieuwbouw, verbouw, daar ook wat meer rekening mee te houden. En want daar hebben ze uiteindelijk ook zelf heel veel baat bij. Zonder doktersassistenten geen huisartsenpraktijk. Hè. Ja, AI en zo, hè. Er worden nu wel wat dingen uitgeprobeerd. Hè. Maar dus ik heb daar zelf heel direct weinig invloed op, maar ik kan het natuurlijk wel agenderen en ze helpen.
Die mbo'ers, dat is wel duidelijk, zijn super gewild voor werkgevers in de techniek en in de zorg. Alleen, hoe houd je ze vast? Hoe haal je ze binnen? Dat allereerst. Marieke, eerst aan jou de vraag en dan kom ik bij jou, Lisette. Als jij nu een top 2 moet noemen van manieren waarop jullie dat doen. Welke staat er op 1 en welke manier staat er op 2?
Ja, dus als het er 2 moeten zijn, dan staat begeleiding denk ik op 1. Dus dat gaat echt over het je ontfermen over een student, diegene laten groeien, inspireren, serieus nemen, zorgen dat die echt met aandacht begeleid wordt. En op die manier dus echt zelf merkt dat hij in zijn ontwikkeling, in zijn vakmanschap groeit. Op nummer 2 staat, wat mij betreft, wij noemen dat loopbaanpaden, carrièrepaden. Maar wat we daarmee bedoelen is eigenlijk gewoon een soort grafisch overzicht van als je bij ons start als student, wat zou dan een volgende mogelijke stap zijn?
Dat is letterlijk in een graphic, dus
exact.
Dat zie je.
Ja, en dat zijn meerdere stappen, hè, dus je kunt ook meerdere paden volgen. Maar je ziet wel dat daar dus ontwikkeling mogelijk is in vakmanschap, in aandachtsgebieden, in branches, maar ook in salaris. En als door dat inzichtelijk te maken voor studenten al, merken we dat het echt helpt. En Adnan verwees er al even naar, hè. Je kunt in de regio werken, we zijn een landelijke organisatie. De omvang van onze organisatie helpt hopelijk voldoende ook in het behouden van begint als een student, maar willen we behouden als werknemer, als collega.
Ja, gediplomeerde werknemer.
Exact.
Zeg maar, met een diploma. Dat is even een zijpaadje. Want in dat loopbaanpad zit waarschijnlijk ook een moment van je diploma halen.
Ja.
Is dat gegarandeerd?
Nou, dat is voor ons wel heel belangrijk. Omdat we aan allerlei veiligheid en technische eisen moeten voldoen. Helpt het ons heel erg om met afgeronde diploma's te werken. Want dat is gewoon bewijslast voor onze controlemechanismes. Ja,
omdat de term groenpluk ook wel eens langs. Wat is groenpluk?
Ja, die werkgevers die studenten wegplukken, hè, dus dan niet afgerond zijn, kan BBL zijn, kan ook Bol zijn. Hè. BBL is toch licht iets anders, maar zijn met name bollers dan ook. Ja, en dat vinden we toch best zorgelijk. En aan de andere kant begrijp ik die werkgever ook wel, want die orders moeten natuurlijk de deur uit. Hè, dus die wil ook zijn bedrijf draaiende houden. Alleen voor de student voor de lange termijn, ik gun iedere student een afgeronde mbo-diploma, waarbij ze ook dus iets aan persoonsvorming meekrijgen, dus burgerschap. Want als je ze nou uit de schoolbanken plukt, dan pluk je ook dat weg, hè, van de studenten. En En je hebt natuurlijk wel een diploma straks. Hè? Dus als het economisch misschien wat slechter gaat straks. Als we wat meer tegenslagen krijgen als samenleving. Sta je veel sterker in je schoenen dan zonder diploma nu ergens aan het werk te gaan.
Ja, hebben jullie ook een feitelijk inkijkje in die groenpluk?
Scholen, sommige scholen wel. Hè. Ik weet dat onze Friese scholen, Verda heette die nu. Hè, die hebben daar echt ook onderzoek naar gedaan in Leeuwarden en omgeving. Weet je, ja, en die zien dat wel terug ook in die cijfers en in de gesprekken met het bedrijfsleven. En dat is best een moeilijk gesprek hè, die je voert. Hè, want we hebben natuurlijk een afhankelijkheidspositie ook. Hè, tussen het onderwijs, hè, het mbo-onderwijs en de werkgevers. Omdat we toch een huwelijk hebben met elkaar. Hè. En onze scholen proberen aan te geven dat... voor de lange termijn het voor iedereen beter is dat die student een diploma haalt.
Ja, maar Marieke, jij zegt dus in ons vak zonder diploma, ja, dan kunnen wij de veiligheid niet garanderen en dan creëren we een probleem. Hoe is dat in de zorg?
Ja, dat is echt wel anders, ja. Ja, want wij zien toch steeds meer dat we heel erg, dat we het fijn vinden, zeker. Hè? Het is belangrijk als mensen een diploma halen, maar het is ook oké als mensen een certificaat halen en dat ze op een laat moment hun diploma halen of nog meer certificaten. Maar ja, in de zorg gaan wij, ja, worden we daar toch wat soepeler in. Omdat het gewoon, we hebben toch te maken met een andere studentendoelgroep, zeg maar, die komt. Daar hebben we net nog niet over gehad, maar veel anderstalige en nieuwe Nederlanders, zeg maar, die in de zorg komen werken, die kunnen niet gelijk een diploma halen, maar wel een certificaat. En hoe mooi is het als we deze mensen kunnen binnenhalen en houden en dat we ze de toekomst geven of de toekomstvisie dat ze hun diploma wel kunnen halen op termijn.
Ja, dat op termijn. Dus ooit zeker, komt het er. Maar komt zeker. Het er daar dan ooit van?
Zeker, zeker.
Dat
ja.
Wel?
Ja.
En soms... Ik zie jou wat bedenkelijk kijken.
Nou ja, ik weet het niet. Nou, ja. Ja.
Natuurlijk niet, het geldt niet voor iedereen. Maar er zijn zeker pareltjes, zoals wij dat zo mooi noemen, die dat zeker, die daar heel erg, die dat gaat lukken. En soms moeten mensen wat beter Nederlands kunnen spreken. Dus daar wat meer investeren. Of in andere vaardigheden. Maar op den duur, ja, je moet geloven in mensen.
Ja, en ik proef ook uit jouw verhaal die zetten van ja, je moet toch wat eigenlijk. Nou, dus als kan het dan maar even wel mensen op de werkplek, maar met een certificaat in plaats van een afgerond diploma.
Ja, tuurlijk. Diploma is heel belangrijk, maar in de zorg kunnen we gewoon niet meer zo kijken. Want de nood is gewoon ontzettend hoog. Dus met certificaten en zeker ADL-certificaten, dus als mensen gewoon iemand kunnen wassen en aankleden, superbelangrijk.
Als je het hebt over leven lang ontwikkelen en de diploma's kleiner maken, hè, want daar hebben we het dan heel vaak over. Dan zie je dat in de zorg is daar echt een koploper, een voorloper in. En ik weet ook dat de zorg ingewikkelde discussies met de vakbonden voert hierover. Hè, maar goed, daar bemoei ik me dan ook niet mee, maar dat constateer ik alleen maar. Kijk, ik vind die BBL heel erg van belang. Hè, dus de versterking van de BBL, met name in de sectoren waar jullie voor werken. En dan leg ik toch even de casus Erik Corton op tafel. Hè. Dan zie je toch ook dat in een systeem, het is een oud systeem, een oud denksysteem. Hè.
Moet je wel even uitleggen.
Nou ja, kijk, als je voor 20, 13 of 14 je HAVO of VWO diploma hebt gehad, dan krijg je ontheffingen of vrijstellingen voor Nederlands. Hè. Erik Corton is wat ouder, dus die heeft of daarna, na 2013 of 2014 je HAVO of VWO diploma hebt gehad. Maar Erik Corton is wat ouder, nou, dus die komt niet in aanmerking voor die... Voor die vrijstelling. Deze man heeft al 2 boeken geschreven. VWO-achtergrond. Ja, het is natuurlijk een beetje bizar. Ik zag nog een ander voorbeeld. Hè. Dat was bij een SBB-diner. Een oud politieagent, bijna 40. Die wilde in de installatietechniek. Hè. Die ging dus daar naartoe. En die moest van alles doen rondom burgerschap. Ik denk, ja, is dat dan nog realistisch? Om deze man, die eigenlijk hè, als politieagent op straat heeft gewerkt. Hè, jarenlang. Om die dan nog iets mee te geven. Mensen haken af.
Hoe zou jij daarmee omgaan als werkgever, zeg maar vertegenwoordiger van die werkgever in de techniek, Marieke?
Ja, als werkgever zou ik...
Zo'n politieman bij je aan zou kloppen.
Ja, aan onze kant dan heel gebruikelijk is dat je naar iemand zijn bekwaamheid kijkt. En dat je dus op die manier kijkt van, joh, ben je bekwaam voor dat onderdeel van voor die taak? Nou, dan kunnen we verder. En zo kun je eigenlijk taak voor taak checken of iemand vakbekwaam is. Maar ja, aan de kant van de opleider kan ik me best voorstellen dat je bepaalde richtlijnen hebt en eisen. Maar ja, je ziet hier wel dat je er soms toch situationeel mee om moet gaan. Want als je iemand gaat bijna beledigen als student zijnde, dan werkt het ook averechts.
Ja, en Erik Kortom, ik zei net al eerder in het gesprek, hè, dit was dus een niveau 2 opleiding, waarbij taal natuurlijk heel erg van belang is. Hè, dus ik begrijp het wel. Maar je moet echt maatwerk leveren. En dat maatwerk, dat mis ik af en toe nog in wet en regelgeving. Wij moeten ook gewoon de wet uitvoeren als opleiders. Hè. We zijn er wel heel... we kunnen dat op een creatieve manier, laat ik dat even zo zeggen. Hè, als mbo. Maar wel met die vakbekwaamheid, met zo'n big, wat natuurlijk een rol speelt. Hè, dus je hebt wel een omgeving waar je wel aan toe moet verhouden. En we zijn nu ook aan het kijken, ook samen met de particuliere opleiders, hoe we dat kunnen veranderen. Met name die BBL-eisen.
Ja. Nog één vraag aan jou, Adnan. Dan gaan we naar het droommoment. Eén vraag, kort antwoord. Hier zitten twee werkgevers aan tafel, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigers van werkgevers in de techniek en in de zorg. Wat is hun belangrijkste advies aan hen beiden van jou om die mbo'ers te boeien en te binden, die studenten?
Ja, nou, doe niet aan groenpluk, zou ik zeggen. Hè? Dus laten we dat niet doen. Laten we ook nog samen kijken of we het nog niet nog meer flexibeler kunnen inzetten. Hè? Dus ik gaf zelf net al dat voorbeeld. Ja, en voor de zorg is, maar ook, dat geldt ook voor de techniek. Hoe kunnen wij jullie helpen om die begeleiding op orde te hebben? Want daar hebben we als opleider heel veel baat bij. Hebben de studenten heel veel baat bij. En heeft ook de samenleving heel veel baat bij.
Ja, ik kan het alleen maar beamen. Dus ik merk ook zelf dat het heel prettig is om die samenwerking steeds op te zoeken. Hè. Dus het gaat ook steeds over de opleider, de werkgever, de klant. Op het moment dat je daar elkaar goed in kent en goed weet te vinden, komen initiatieven veel sneller van de grond. En dat is voor ons ook echt iets om goed te blijven investeren in die relaties. Ja.
Ja, helemaal mee eens. Ik heb het al eerder gezegd. Het is gewoon cruciaal om zeker met scholen steeds te blijven sparren over mogelijkheden. En ook de onmogelijkheden benoemen. Maar vooral te kijken van wat is nou wel mogelijk en hoe kunnen we dat doen. En dan moet je de onconventionele paden bewandelen. En dan ga je soms even buiten de lijntjes. En voor een organisatie soms ook heel lastig. Maar soms moet je wel iets proberen. En dan gaat het een keer fout. Oké, maar het gaat ook heel vaak goed. En dat is het prachtige momenteel, denk ik. Dus.
Ja, Lisette, Marieke en Adnan, we gaan naar een vast moment in deze podcast. Dat is het droommoment. Dus doe maar even de ogen dicht. En dan mogen jullie even hardop dromen over deze situatie, Lisette en Marieke. Dat je in jouw organisatie alles voor elkaar hebt om mbo-vacatures soepel in te vullen. Dus appeltje eitje. Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik zie een hele mooie, mooie leerafdelingen nog steeds. Want dat denk ik is wel de toekomst in zorgland. Dat je speciale afdelingen hebt waar leerlingen en gediplomeerde, een aantal gediplomeerde begeleiders elkaar helpen in hun opleiding. Het werkgeluk is daar enorm hoog, want mensen leren van elkaar. En mensen worden gestimuleerd, leerlingen komen daar met nieuwe inzichten. Ja, daar word je heel blij van. En krijgen veel eigen verantwoordelijkheid. Zorgen voor een stukje eigen regie. Hebben de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Ja, ik denk dat als je dat goed voor elkaar hebt. En ook financieel natuurlijk, hè, want dat is enorm belangrijk. En dat de verhoudingen goed zijn tussen de BOL en de BBL-studenten, hè, in ons geval. Dat een zeer mooie en vruchtbare werkplek is waar mensen ook echt willen blijven. Wat heel belangrijk is in de zorg.
Dankjewel. Mooi. Wat is jouw droom, Marieke?
Ja, ik merkte dat ik in mijn droom toch een beetje meer naar het begin werd getrokken. Dus eigenlijk meer naar het onderwijs. En daarin zie ik wel... Ja, ik zie gewoon echt zo graag voor me dat voor elk kind, elke keuze, helemaal passend is en leidt tot een bloeiende, impactvolle carrière. En dat dus met elke keuze. Ik ook bedoel dat als je voor het mbo kiest, dat minstens zoveel aanzien heeft en waardering krijgt als wanneer je voor een hbo of wo opleiding kiest. En als ik dat dan zo voor me zie, dan maak ik me over onze uitdagingen op dat vlak vanuit de werkgeverskant ook niet zoveel zorgen meer.
Ja, mooi, prachtig. Allebei natuurlijk prachtig. Hè? Bij de zorg is gewoon doorgaan. Houden wat we nu al hebben. Hè? Die hele goede samenwerkingen. En eigenlijk misschien nog wel intensiveren. Misschien moeten wij ook wat meer kijken of we op die werkbegeleiding natuurlijk iets zouden kunnen doen. En jij zegt eigenlijk, ja, mbo is gewoon een positieve keuze.
Heel.
Ja, en het is het natuurlijk ook.
Kansengelijkheid gaat het erover, in het verhaal van Marieke.
Ook. Nee, maar vanuit het gezichtsveld op uitgangspunt van een student gezien, is en blijft het een positieve keuze. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb al een keer eerder ook ergens gezegd, ja, ik wil niet meer zien dat studenten op tv zeggen dat ze niet durven te vertellen op een verjaardagsfeestje dat ze op het mbo zitten. Ja, dat doet mij gewoon pijn. Hoezo niet durven te vertellen dat je op het mbo zit? Het is een prachtig onderwijssoort.
Wees trots.
Ja, wees trots. En het is een positieve keuze.
Mooi. Dank jullie wel, alle drie. Wees trots.
Graag gedaan.
Dankjewel. Ja, jij ook, Esther.
Dit was MBO Outside, de podcast die het MBO laat schitteren. Fijn als je je abonneert op deze podcast. Of MBO Outside waardeert met de beoordeling of recensie. Tot de volgende aflevering.